We lezen het woord des Heren uit de profetie van Amos. Amos 7. En na de schriftlezing zingen we Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? 92, vers 3. Na de schriftlezing, die is uit Amos 7. De Heere, Heere deed mij aldus zien, en ziet hij formeerde sprinkhanen in het begin van het opkomen van het nagras, en zie, het was het nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zei, de Heere, Heere, vergeef toch, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere, het zal niet geschieden, zeide de Heere. Wijders deed mij de Heere, Heere aldus zien, en ziet, de Heere, Heere riep uit, en hij wilde twisten met vuur. En het verteerde een grote afgrond, ook verteerde het een stuk lands. Toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere, ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere, Heere. Nog deed hij mij aldus zien, en zie, de Heere stond op een muur naar het paslood die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in zijn hand. En de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan, maar Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden, en ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Toen zond Amazia, de priester te Bethel, tot Jerobeam, de koning van Israël, zeggende, Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls, en het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want alzo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Daarna zeide Amazia tot Amos, gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda en eet al daar brood en profeteer al daar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom en dat is een huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos en zeide tot Amazia, ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde, en de Heere zeide tot mij, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. Nu dan, hoor des Heeren woord. Gij zegt, gij zult niet profeteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heere alzo, uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden, en gij zult in een onrein land sterven. En Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Tekst voor de prediking van deze avond is uit het gelezen schriftgedeelte Amos 7, de versen 1 tot en met 3. Amos 7, Vers 1 tot en met 3. De Heere, Heere deed mij aldus zien. En ziet hij formeerde sprinkhanen in het begin van het opkomen van het nagras. En zie, het was het nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zei, de Heere, Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere, het zal niet geschieden, zeide de Heere. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, gij die alle dingen gemaakt hebt en alle dingen onderhoudt door het woord uwer kracht. Gij ziet ons hier vanavond bijeen rondom uw woord aan deze plaats. Ja, gij vergunt het ons dat wij ook vanavond nog weer mogen gaan horen naar wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. En gij vergunt het ons ook dat wij vanavond ons als gemeente ook weer mogen stellen voor uw heilig aangezicht. En dat we in gebed mogen naderen tot uw heilige troon, om daar met onze beden te komen, dat gij ons gedenken wilt, ook in onze dagelijkse levensomstandigheden. Heren, wat is het een groot voorrecht dat we de gelegenheid nog hebben om hier te zijn en samen uw woord te overdenken en door uw woord ook onderwezen te worden in dat zozeer belangrijke werk, het werk van het gebed. Leer ons bidden. Leer ons bidden zoals het behoort. Leer ons bidden naar uw wil. En wilt gij zo ook de prediking van uw woord gebruiken? En nu is het niet voldoende, Heere, als we naar uw woord luisteren en als uw woord tot ons oor komt. Het moet ook ons hart raken. Het moet ingang vinden in ons hart. En daar kunnen wij het niet brengen. Wij kunnen uw woord geen kracht geven. Wij kunnen uw woord niet tot zegen stellen. Dat blijft uw werk. En zo zien wij tot u op en wij bidden, Heere, dat gij ons in dit uur gedenken wilt en dat gij uw woord gebruiken wilt tot ons geestelijk en daarin ook eeuwig welzijn. Want zeker, wij komen met stoffelijke noden in aanraking in ons leven en die mogen vandaag ook in ons gebed voor uw aangezicht gebracht worden. Maar Heere, in onze stoffelijke noden blijven wij mensen die niet alleen lichaam hebben, maar ook ziel. We kunnen die twee niet scheiden, ook vandaag niet. En gij maakt er ook geen scheiding tussen. En daarom wij bidden van u, Heere, dat wij op de rechte wijze uw woord mogen beluisteren en dat dan inderdaad ook de door uzelf gewilde orde ons voor de aandacht mag staan. En dan hebt u het inderdaad zelf gezegd, dat hetgene wat het eerste onze aandacht moet hebben en wat het eerst ons hart moet vervullen en wat voor alle dingen in ons leven belangrijk is dat wij u zelf tot ons deel mogen hebben. Wat zouden we hebben als we alles hadden, maar u niet? Heren, daarom wilt gij dat onze eerste behoefte maken en als het door uw genade al zo geworden is dat de begeerte in ons hart leeft voor het eerst of opnieuw om u persoonlijk te mogen kennen en deelachtig zijn, wilt gij die begeerte dan versterken en wilt gij ons ook in ons bidden vanavond door uw Heilige Geest zo leiden dat wij dat ook waarlijk als onze eerste nood mogen ondervinden en gevoelen, dat gij ons vergeven zult, dat gij ons in genade zult aannemen, dat gij ons uzelf wilt geven. En laten zo in dat licht ook alle andere dingen komen te staan. Ja, wilt gij dan ook ten aanzien van die andere zaken ons de rechte gestalte geven en ons het rechte bidden leren. We vragen u dan, Heere, wilt u in ons midden zijn En weer alles wat ons in de weg staat en wat ons van u gescheiden houdt, nog genadig wegnemen, opdat het een gezegende uren mag zijn in uw huis onder uw woord. Een gezegende uren ook hierin, Heere, dat we er iets van mogen ondervinden wat uw knecht ondervond toen hij zei, ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Heere, als het zo biddag zal mogen zijn, een dag van ons roepen en bidden, maar waarin gij ons versterkt met kracht in de ziel, dan zal het zeker ook een gezegende dag zijn. We bidden voor diegenen die hier niet konden komen. We dragen ze aan u op, Heere, die in het ziekenhuis vertoeven of die thuis ziek zijn en die door die omstandigheden niet met de gemeente konden opgaan. We denken ook aan onze bejaarden en ouden en zij die vanwege de leeftijd niet naar uw huis kunnen. Heere, denk aan hen en wilt gij hen allen uw gunst en uw genade bewijzen, bijzonder diegenen onder hen die ernstig zijn, wier gezondheidstoestand ernstig is. Ja, wilt gij daar genadig nog uitkomst geven en wilt gij uw gunst in rijke mate naar lichaam en ziel doen ondervinden. Wij mogen u ook in het midden der gemeente dank zeggen, Heere, dat onze broeder Knapen na vele weken en maanden van afwezigheid nu vanavond weer in de gelegenheid was om met de gemeente op te gaan naar uw huis. Heere, gij hebt zijn leven nog willen sparen. En ook al is het in alle opzichten niet gemakkelijk, ook al zijn er ernstige zorgen in zijn leven en ook al moet hij het ondervinden dat er gebreken zijn en dat het ouder worden met allerlei moeite gepaard gaat, niettemin hij mag nog zijn. En wilt gij hem bijzonder ook vanavond een zegen schenken in uw huis? Ja, wilt gij hem uw rijke gunst bewijzen? Heere, wij leggen onze noden voor u neer en wij bidden u dat gij ze genadig vervullen wilt en dat gij ons alles wilt schenken wat we behoeven, maar tegelijk ook alles wilt wegnemen wat wij moeten missen. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen zingen uit Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Vergeefs op bouwen toegelegd en vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd. 127, 1 en 2. profeet Amos leefde in de periode van de regering van koning Jerobeam de Tweede. Er zijn twee Jerobeams geweest. De eerste was de eerste koning van het gescheurde rijk, het tienstammenrijk, noordelijk deel. En later, jaren later, is er nog eens een keer een Jerobeam geweest, Jerobeam de Tweede, zoals hij genoemd wordt. Wel nu, de regering van deze tweede Jerobeam wordt gekenmerkt door grote welvaart. Het ging het volk goed, uiterlijk in ieder geval. De vijanden die het volk bedreigden van alle kanten waren juist in die periode nogal erg rustig. Ze durfden niets ondernemen, ze werden ook onderling verdeeld en daardoor verzwakt. En zodoende kon Jerobeam door middel van zijn leger de grenzen van het Rijk van Israël uitbreiden. In dat opzicht was het zeker een gezegende tijd. Er waren ook nog wel andere zegeningen op aards en stoffelijk gebied. De Heere gaf keer op keer ook een voorspoedige oogst. En als je dan zo het volksleven bekijkt, dan moet je zeggen, ja, inderdaad, ze hebben reden om dankbaar te zijn en ze hebben reden om zich te verheugen. Dat doen ze ook. En ze doen dat ook nog wel op een godsdienstige wijze. Het is niet zo dat ze met de welvaart alleen maar in zichzelf eindigen. Nee, ze willen de Heere er ook nog wel in erkennen. Alleen als het gaat om de godsdienst en om de manier waarop zij de Heere dienen, dan laat het woord des Heere ons duidelijk weten dat dat niet is zoals God het in zijn woord en in zijn wet heeft geëist. Er was wel godsdienst onder het volk, maar het was een eigenwillige godsdienst. En dat komt onder andere ook uit in het feit dat ze de Heere vereren op plaatsen waar God niet van gesproken heeft. Ze vereren de Heere in heiligdommen die ze zelf hebben verzonnen en op een manier die ze zelf hebben uitgedacht. Ze gaan om God te dienen naar Bethel. En naar Dan, naar die plaatsen waar ook de gouden kalveren zijn. En langs die weg willen ze de Heere verheerlijken. Maar dat is een zondige weg. Dat is een weg die de Heere zelf niet heeft ingezet. Het is een weg die door de Heere zelfs is afgekeurd. En daarom kan de godsdienst van Israël de Heere niet behagen. En er zijn dan trouwens ook andere dingen, want als wij wat dieper kijken dan de oppervlakte, dan blijkt het wel dat er in het leven van Israël allerlei zonden zijn binnengeslopen. Het is ook altijd weer zo dat zonde tegen één gebod van Gods wet gepaard gaat met en gevolgd wordt door zonden tegen de andere geboden van de wet. Een zonde staat nooit op zichzelf. Zonden komen meestal in meervoud voor. En de ene zonde brengt ook de andere weer mee. Wel nu, tegen deze zonden, tegen deze ongerechtigheden in het volksleven, hebben de profeten des Heren ernstig gewaarschuwd. De Heren heeft ook tot dat volk nog zijn knechten gezonden. En die knechten des Heren hadden de opdracht, een lang niet altijd gemakkelijke opdracht, een opdracht die ze ook niet in dank werd afgenomen, maar ze hadden de opdracht om het volk hun zonden bekend te maken en het volk aan te kondigen dat als het zo doorging de Heere met zijn gerichten zou moeten komen en het volk dan ook op te roepen om met hun zonden te breken en in de weg der bekering de Heere weer te dienen, maar dan nu inderdaad naar de eis van zijn verbond en niet naar eigen goeddunken of inzichten. Een van die knechten des Heren die door de Heren naar het volk van Israël gezonden wordt, was Amos, een van de profeten. En Amos heeft in ernstige woorden het volk moeten berispen, de zonden moeten aanwijzen, de ongerechtigheid moeten bekendmaken. Hij moet dat ook nu doen. Nu het volk vergaderd is, zo is de achtergrond van onze tekst, op een feest, op een godsdienstig feest in Bethel. Hij komt daar, hij is eigenlijk niet eens uit het noordelijke rijk, want Hij is afkomstig uit het rijk van de twee stammen, het rijk van Juda. Maar de Heere heeft hem naar het rijk van Israël gezonden met de boodschap Gods. Amos verschijnt daar op dat godsdienstige feest en hij opent zijn mond en iedereen moet naar hem luisteren. Hij vertelt dat de Heere hem wat heeft laten zien. Een visioen dus. De Heere, Heere deed mij aldus zien. Zo vertelt hij. Wat heeft hij dan gezien? Wat liet de Heere hem zien? Amos vertelt dat hij grasvelden heeft gezien. De eerste oogst, de eerste snee is er al af. De eerste afmaaiingen hebben plaatsgevonden. Naar Israëlitisch gebruik waren de eerste afmaaiingen voor de stallen van de koning. Dat was een soort belasting in natura die ze moesten opbrengen. Des konings afmaaiingen heet dat. Maar wat er daarna groeide, dat was voor de boeren zelf. Wel nu, na die eerste oogst, is het gras weer gaan rijpen en het is voorspoedig gegroeid. En de boeren hebben dan ook alle hoop en verwachting dat het een gezegende hooioogst zal worden. Maar tegen de tijd dat er geoogst zal worden, ziet Amos dat de Heere sprinkhanen formeert. En als hij dat ziet, dan weet hij dat er een grote ramp aanstaande is. Sprinkhanen in het oosten vormden een geweldige bedreiging voor alles wat er op het land groeide, voor alle gewas. Niet alleen voor het gras, maar ook voor de vruchten en voor het geboomte. Als er zo'n sprinkhanenzwerm bestaande uit duizenden en miljoenen van die beesten, als er zo'n sprinkhanenzwerm ergens neerstreekt, dan fraten ze in de kortste tijd het hele gebied kaal. En dan bleef er niets van waarde over. Wel nu Amos ziet dat er zo'n sprinkhanenzwerm op komst is en dat die beesten zich zullen storten op dat gras dat aan het rijpen is en dat bijna afgeoogst kan worden. En als die beesten er straks hun werk gedaan hebben, dan blijven de boeren met lege hooibergen zitten en dan hebben ze geen voedsel voor hun vee. Een geweldige ramp dreigt er. En niemand kan nog voorspellen hoe groot de afmetingen van die ramp zullen zijn. En u moet u weer opletten dat Amos tegen het volk Israël zegt dat hij gezien heeft dat de Heere sprinkhanen formeerde. Amos verklaart dit dus maar niet uit de gang van zaken in de natuur, waarbij het dan zo zou zijn dat er in de natuur door onverklaarbare oorzaken allerlei rampen zouden kunnen gebeuren. Amos hangt die verklaring, die naturalistische verklaring van allerlei gebeurtenissen in het rijk der natuur niet aan. Het is maar niet toevallig dat dit gebeurt. Het is maar niet per ongeluk dat er een ramp plaatsvindt. Nee, Amos heeft het gezien en hij zegt het ook. En zo krijgen we het in onze tekst ook meegedeeld. Hij heeft gezien dat de Heere sprinkhanen formeerde. Het is God die dit kwaad gaat brengen. Dit oordeel. Is er, zo zegt dezelfde profeet op een andere plaats, is er een kwaad in de stad? Hier mag ik dan zeggen, is er een kwaad op het land dat de Heere niet doet? We kunnen heel wat verklaren, ook in het natuurkundige leven, heel wat verklaren met behulp van de wetten der natuur en heel wat verklaren met behulp van de uitvindingen die in de loop van die tijden gedaan zijn. We kunnen ook heel wat doen om bepaalde gebeurtenissen te beïnvloeden en de loop van de gebeurtenissen te beïnvloeden. We kunnen ook in de natuur ingrijpen met onze technische kennis en met onze kunde en met onze uitvindingen. En we kunnen ook in landbouw en veeteelt heel ver gaan, maar er blijven toch dingen die buiten het bereik van de arm des mensen liggen. En het ontstaan van sprinkhanen ligt in Gods hand. En het brengen van allerlei andere oordelen is iets dat God aan zich houdt. en het komen van onvruchtbare jaren en het aanbreken van tijden van honger en gebrek en armoede is iets wat de Heere bestuurt. Zo goed als ook de zegeningen en de weldaden die er in het rijk der natuur zijn, dat zijn ook zaken die uit Gods hand voortkomen. Het is en het blijft zijn werk. En de Heere laat de mens niet toe zich daarin in te dringen. Het blijft nog zo. De Heere formeert sprinkhanen. De Heere beschikt over zonneschijn. De Heere beschikt over regen. De Heere bepaalt of dit seizoen een vruchtbaar of een onvruchtbaar zal worden. De Heere bepaalt of er regen of droogte zal zijn. De Heere heeft het ons in het afgelopen jaar ook nog eens duidelijk laten zien. Dat wij met alles wat we bereikt hebben, na zoveel jaren en eeuwen van ontwikkeling en van groei in kennis en techniek, dat we toch op een gegeven ogenblik machteloos staan en dat we het uit zijn hand ook zouden moeten aanvaarden als er een jaar voorbij ging, een heel seizoen waarin er niet eens gezaaid kan worden vanwege de overvloedige regen die hij zendt. En zo zou het ook andersom kunnen. Als God dat in zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit beschikt, formeert hij sprinkhanen in Amosdagen. En als God het beschikt, dan is er in 1983 een nat voorjaar. En het zou ook kunnen zijn dat 1984 een uitzonderlijk droog jaar geeft, waardoor ook de ontwikkeling van het gewas geremd en misschien wel totaal onmogelijk wordt. Laten we dat goed vasthouden. Het is de Heere die alle dingen bestuurt. En het is de Heere van wie wij duidelijk en in alle dingen afhankelijk zijn en blijven. En het is niet voor niets dat onze catechismus beleidt en dat we dat nog steeds beleiden. Dat al deze dingen, en daar horen dan ook de sprinkhanen en daar horen ook de andere rampen bij, dat die uit zijn hand komen. Amos heeft al heel wat keren moeten waarschuwen en hij was niet de enige. Amos en andere knechten des Heren hebben al heel wat moeten roepen tot bekering. En ze hebben al zo vaak het volk van Israël moeten zeggen dat als het volk op die weg waarop ze nu gaan, de weg van de zonde en van de ongerechtigheid voortgaan, dat de Heere dat niet straffeloos zal gadeslaan. De Heere kan in zijn langmoedigheid het wel lang verdragen, maar als er geen bekering komt, als het volk zich verhardt in het kwaad, als met de zonde niet gebroken wordt, dan zal tenslotte de Heere zijn gramschap doen blijken. En zo was het in Israël. Die waarde vrezen des Heren was bijna weg. Er was wel godsdienst, maar godsdienst is nog altijd wat anders dan de vrezen des Heren. Mensen kunnen zeer godsdienstig zijn, maar dat zegt nog niets van hun hart. Godsdienst, dat is op zichzelf genomen nog niet anders dan een zaak van de buitenkant. Er is geen enkele garantie dat als iemand godsdienstig is, dat zijn hart aan recht is voor de Heren. En dat is het juist waar de Heere naar vraagt en wat er noodzakelijk is. Onder Israël was dat hart niet recht en daardoor kwam het dat er ook allerlei kwaad indrong. En daardoor kwam het dat de Heere geen welgevallen had in de godsdienst van dat volk. En daardoor kwam het ook dat de Heere toornig was op dit volk. Wel nu, hebben wij dan ook geen reden om te vrezen? Is onze tijd en is ons leven zo heel veel anders dan de tijd en het leven van het volk Israël in de dagen van Amos en Jerobeam de Tweede? Er waren zonden in Israël. Nu, we kunnen, ja, we moeten ook zeggen van ons volksleven dat er zonden, ernstige zonden zijn. En dat wordt maar getolereerd. Dat wordt niet alleen getolereerd, dat wordt ook verergerd. Het kwaad neemt toe. De wetteloosheid schrijdt voort. Het leven zonder norm, zonder goddelijke norm, dat is hoe langer hoe meer geaccepteerd. Alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft en waarvan hij zegt dat het zonde is, wordt steeds meer goed gepraat. Is het een wonder dat de Heere reden heeft om te toornen? Is het nou werkelijk zo verwonderlijk dat de Heere redenen kan hebben om ons zijn toorn ook te laten merken? Moeten we er verwonderd van opzien en verbaasd van zijn als er rampen en gerichten over de aarde gaan? Hebben we dat naar Gods eigen getuigenis niet verdiend? Heeft deze wereld zich al niet lang rijp gemaakt voor het oordeel? En hebben ook wij als volk ons niet mee rijp gemaakt voor dat oordeel? En als we dan van het volk tot onszelf komen en de zaken persoonlijk gaan beoordelen en gaan bezien hoe het in ons eigen leven en hoe het in ons kerkelijk leven is, moeten we dan ook niet zeggen dat we in zoveel dingen beneden de maat blijven. En dat bedoel ik beneden de maat van Gods heilige wet. Dat we in elk opzicht struikelen en dat we op vele punten niet eens meer proberen om naar Gods wet en naar Gods inzettingen te leven. Maar dat wij onszelf ook hebben wijsgemaakt, ach, dat betekent zus niet en zo hoeven we er niet over te denken. En dat we op die manier onszelf ook allerlei vrijbrieven geven en ons geweten ondertussen ook proberen te stillen om toch maar door te gaan in onze eigen gekozen wegen. En dan blijven we er godsdienstig bij, dat deed Israël ook. En dan naderen we voor het aangezicht des Heren, dat deed Israël ook. En dan brengen we onze offers, dat deden zij ook. En dan horen we het woord des Heren, dat deden zij ook. Maar ze deden het allemaal eigenwillig. En hoeveel eigenwilligheid is er mogelijk ook in onze godsdienst? Afgedacht nog van allerlei ander kwaad dat we in ons hart en in ons huis hebben. Hoeveel kwaad is er ook niet op het godsdienstige? Zoekt de Heren vandaag ook niet naar ons hart? Is dat er? Brengen wij ons hart mee als wij op een biddag naar zijn huis komen? Ik bedoel natuurlijk, komen wij in Gods huis met de innerlijke begeerte en de behoefte des harten om zijn aangezicht te zoeken? Is het formeel? Is het buitenkant? Of is het een zaak van de binnenkant als wij bidden voor gewas en arbeid? En als wij bidden om allerlei noden en de vervulling daarvan? Als de Heere met ons zou doen naar wat we verdiend hebben, dan zou de Heere vandaag ook sprinkhanen formeren of een ander oordeel klaarmaken. Dan zou er inderdaad weinig of geen verwachting overblijven, zoals er voor de boeren in Israël in de dagen van Amos geen verwachting overbleef. Als dat gericht zou doorgaan, zo zou er ook voor ons in onze tijd, In de agrarische sector en in de industriële sector en waar dan ook, weinig of geen verwachting meer overblijven als God met ons zou doen naar onze afmakingen en onze zonden. Wat doet Amos als hij de Heere bezig ziet met het formeren van sprinkhanen? Amos is een boeteprediker. Amos is een man die het gericht moet aankondigen. Maar Amos is ook een man die geleerd heeft om te bidden. En die geleerd heeft om ook voor anderen te bidden. Om dus voorbeden te doen. En het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten. Ze waren dus al begonnen, zo mogen we hieruit aflezen. Maar ze hebben het werk nog niet voltooid. Als ze het geheel zouden hebben afgegeten, als het oordeel al begonnen is dus, dan valt Amos op zijn knieën en dan roept hij tot de Heere: Heere, Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Amos, de prediker der gerechtigheid, gaat tot de Heere bidden voor het volk. Hij zegt: Heere, als dit zo doorgaat, een onogelijk schepsel, en nietig, zo vergankelijk nietig. Let u er ook op dat de profeet in zijn gebed, in zijn voorbeden niet over Israël spreekt. Hij noemt dat volk Jacob. Heere, heere, vergeef toch, wie zou er van Jacob blijven staan? Dat is ook niet zonder zin. Daar spreekt Amos in uit dat Israël het voorrecht om Israël te heten verspeeld heeft. Ze hebben het bij de Heere verzondigd en die erenaam die Jacob bij zijn worsteling met de Heere in Pniel gekregen heeft, die erenaam strijder, vorst Gods, die erenaam zijn ze niet meer waardig. Het volk heeft het verzondigd en Jacob, dat is de naam die aan dat zondige, aan dat eerste leven van de stamvader van Israël herinnert. Jacob, dat is de zelfzuchtige, dat is de mens in zijn zondig bestaan. En als de profeet het volk zo noemt, dan erkent hij daar, en dat is erin inbegrepen, dan erkent hij de rechtmatigheid van de oordelen. Als hij het volk Jacob noemt, dan spreekt hij daarin uit: Heere, het is recht al wat gij doet. Ook het formeren van sprinkhanen en het wegnemen van alle zegen en het breken van de staf des broods en het zenden van honger en het zenden van allerlei gerichten. Het is rechtvaardig, want we zijn Jacob. Dat wil zeggen, we hebben gezondigd tegen u, de Allerhoogste God. En we hebben uw wetten overtreden en uw inzettingen verontkracht. Maar zo zegt de profeet: Heere Jacob, het is Jacob, het is waar, we zijn onwaardig, maar als dit zo doorgaat, wie zou er dan kunnen blijven staan, want Jacob is toch al zo klein. En dan is het opvallend, en ik weet niet of u dat al opgemerkt hebt, dat Amos niet vraagt wat we zouden denken dat hij vraagt. Wat zouden we denken dat Amos vroeg? Wat zouden we het zwaarst op het hart wegen? Wat zouden we doen, wat zouden wij doen in zulke omstandigheden? Wat zouden wij doen als we de oordelen zien komen? En als we het onafwendbare van het oordeel zouden zien? Wat zouden we doen als we de Heere zo aan het werk zien? Zouden we niet vragen: Heere, houd toch op, Heere, neem die plaag weg, Heere, neem die sprinkhanen weg, Heere, bewaar ons voor dat oordeel, Heere, bevrijd ons van onder dat oordeel. En toch, dat vraagt Amos niet. Mag hij dat niet vragen? Jawel, hij mag het wel vragen. Hij vraagt het ook wel straks in het volgende visioen, dat een soort gelijke strekking heeft, dan horen we het hem wel vragen. Maar in eerste instantie vraagt hij het niet. Wat vraagt hij dan? Heere, vergeef toch. En dat betekent dat de profeet gepeild heeft dat er een andere nood is dan de nood van kale akkers en afgevreten weilanden. Dat is niet de ergste, dat is niet de eerste, dat is niet de voornaamste nood. Er is een erger nood dan de hongersnood en het gebrek en de ziekte en de pijn en de oorlog en het verderf. Er is een andere nood in ons leven dan de nood van onvruchtbare jaren en armoede en gebrek. Wat is de nood? Wat is de eigenlijke nood? Wat is de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer? Ach, de profeet vraagt: Heere, vergeef toch. Dat betekent, hij heeft het beseft. Hij heeft het volk trouwens ook gepredikt. De nood is de zondenood. Achter de ramp van de ligt de zonde van het volk. En als die zonde er niet was, dan zou die sprinkhanen ook niet geformeerd worden. Als de zonde er niet was, dan was er geen ellende. Als de zonde er niet was, dan was God nooit toornig. Maar daarom, er is zonde. En de zonde is niet weg. Als de Heere de sprinkhanen wegneemt, dan is het volk nog net zo waardig om gestraft te worden. Zij het dan misschien op een andere manier. Amos heeft dan ook begrepen dat het volk er niet bij gebaat is als hij alleen maar vraagt of de Heer het oordeel wil wegnemen. of de Heere zijn toorn wil inhouden. Daar is het volk niet mee gebaat. Er moet wat anders zijn. Er moet vergeving zijn. We zijn er niet mee gebaat, gemeente, als we vandaag bidden en als de Heer ons gebed hoort. En als ons gebed is, Heere, geef toch. Geef toch uw zegen en geef toch gewas en geef toch arbeid en geef toch in ons dagelijkse leven wat we nodig hebben. Stel voor dat de Heere dat zou doen en meer niet. Wat zouden we ermee opschieten? We zouden voor nog een jaar en voor misschien nog 10 of nog 20 of nog 100 jaar verder kunnen in deze wereld. Maar meer zouden we niet hebben. Meer niet. Als God alleen maar geeft. En als God alleen maar oordelen inhoudt en gerichten wegneemt. Als dat alles zou wezen en als dat de enige verhoring op ons gebed zou zijn, dan zouden we er eigenlijk met het in het licht van de eeuwigheid en in het licht van onze verhouding tot de Heere niets mee opgeschoten zijn. Nog erger, dan zouden die dingen die God in zijn langmoedigheid geeft straks nog onze beschuldigers en aanklagers worden. Daarom laten we op deze biddag van de profeet Amos leren, dat waar we in de eerste plaats bezorgd over moeten zijn, en wat ons in de eerste plaats uit moet drijven tot het gebed, dat er de zondenood is, en dat ook op de biddag de eerste toon van ons gebed, en de toon waardoor alles gedragen wordt, moet zijn, Heere, vergeef, vergeef, neem weg alle zonde en alle ongerechtigheid. Neem weg die oorzaak van onze honger en kommer en herstel ons in uw gemeenschap. Vergeef, dat is ten diepste Nieuw Testament, is het gebed om het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat hebben we nodig, ook op een biddag. Ook in het licht van wat Amos hier ziet, gras en sprinkhanen en wat er nog meer in het rijk der natuur kan zijn. In dat licht, staande in die werkelijkheid, hebben we eerst nodig en steeds weer nodig en elke dag nodig, dat het bloed van Christus door de Heere over ons mag worden gebracht en dat door dat bloed we de vergeving zouden. En welke pleitgrond heeft Amos? Als hij vraagt om vergeving. Wat kan hij de Heere voorhouden? Waar kan hij mee komen voor de hoge God? Heeft hij iets in het volk voor wie hij bidt? Ach nee, dat volk is immers Jacob. In dat volk is geen gerechtigheid. In dat volk is niets wat hij de Heere voor kan stellen en wat hij de Heere aan kan bieden. Zijn enige pleitgrond die hij heeft, ligt buiten Israël. Ligt buiten hemzelf. Waar ligt het dan? Waar doet hij een beroep op? Wel, let u erop, als hij de Heere aanspreekt, dan noemt hij hem Heere, Heere. Tweemaal de naam Heere, verschillend geschreven, verschillend gedrukt in de Bijbels. De eerste naam duidt de Heere aan als de Almachtige. De tweede naam duidt hem aan als de Verbondsgod, de Onveranderlijke, in trouw. Is een ontferming, Jehovah. Daar doet hij een beroep op. Op de trouw, op de onwankelbare trouw, op de eenzijdige genade Gods, die belooft, maar die het woord der belofte ook vervullen zal. Hij doet een beroep op de God der verkiezing. Daarom, omdat God de God der verkiezing en de God van de onveranderlijke trouw is. Daarom en daarom alleen is er voor een volk dat Jacob heet nog hoop. Daarom is er ook voor de grootste der zondaren nog verwachting. Daarom is het zelfs voor iemand die het er zo laag heeft afgebracht als Jacob en als zijn nakomelingen toch nog niet hopeloos. Er is nog een mogelijkheid, omdat God de genadige, de ontfermende is. Omdat de Heere niet op grond van waardigheid of verdiensten een volk verkiest en tot zijn eigendom maakt. Maar omdat de Heere dat doet om redenen uit zichzelf. op grond van een onveranderlijk welbehagen, op grond van zijn eigen soevereine beschikking. Daarom is er verwachting, zelfs voor een Jacob. Zelfs voor iemand die het verzondigd en verbeurd heeft. En die alleen maar tot de Heere kan zeggen. Heere, het zou rechtvaardig zijn als u mij voorbij ging. Het zou rechtvaardig zijn als u mij gebrek liet lijden. Het zou rechtvaardig zijn als u met mij ging afrekenen. Het zou rechtvaardig zijn als u met ons als land en volk zou gaan treden in het gericht. Voor een volk van zondaren, van Jacobs, is er nochtans verwachting. Als ze het leren verwachten van die God der verkiezing en des verbonds. Van die God van de eed en van de onveranderlijke trouw. Niet iets in ons, oh nee, ook op de middag niet. Wat zouden we dan bezitten? Wat zouden we de Heere dan voor kunnen stellen? Waarmee zouden we dan de hoge God kunnen tegentreden? Waarmee zouden we zijn gunst kunnen verwerven? Waarmee zouden we zijn oordelen kunnen afkopen? Is er dan iets? Alles wat we bezitten klaagt ons aan, ons en ons volk en er is niemand uitgezonderd van hoog tot laag. We hebben alle gedaan wat kwaad is in de ogen des Heren. En als God naar recht zou handelen en in het recht zou treden en gadeslaan de ongerechtigheden, wie zou bestaan? Maar dat is de pleitgrond van David en dat was de pleitgrond van Amos en dat alleen kan ook voor ons een pleitgrond zijn, maar bij u is vergeving. Vergeving. Maar daar dan ook in de eerste plaats om verlegen zijn. En daar in de eerste plaats de Heere om aanroepen. Dat in de eerste plaats zoeken, ook vandaag in onze biddag. En wat een zegen is het dan nog voor een volk, als er nog mensen zijn zoals Amos. Die het zo bij de Heere voor een schuldig volk opnemen. Wat een zegen is het nog voor een volk als er voorbidders zijn. Ja, nog grotere zegen. Als er een voorbidder is die meer is dan Amos. Aan de rechterhand van zijn vader. Als er een is die voor een schuldig Jacobs volk bidt. En zo'n borg, zo'n middelaar, zo'n voorbidder heeft de kerk des Heren. Aan de rechterhand van zijn vader. Zo'n voorbidder is er voor de Jacobskinderen. Voor hen die het verdorven hebben bij God, maar die nochtans zich mogen beroepen op en toevlucht nemen tot dat volkomen offer van de Heere Jezus Christus. En die mogen pleiten, maar bij u is vergeving. En hoe antwoordt de Heere? De tekst zegt, toen berouwde zulks de Heere. En de Heere zeide, het zal niet geschieden. God krijgt dus berouw. En dan laat hij zijn plan met die sprinkhanen varen en hij gaat niet verder met dat gericht. Hoe dat verder met die sprinkhanen afgelopen is, dat is niet belangrijk om te weten. Daarom zwijgt de schrift erover. Maar het oordeel is afgewend. Wat is dat dan, dat God berouw heeft? Is dat hetzelfde als God kreeg er spijt van? Toen Amos gesproken had, toen zag de Heere de dingen een beetje anders. En toen vond hij dat zijn eerste plan eigenlijk verkeerd was en daarom heeft hij het laten varen. Is het dat? Mogen we zo menselijk over de Heere spreken? Bedoelt de schrift ons het zo voor te stellen? Nee, want God is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Niet in die zin. Niet in die zin zoals ons bepaalde dingen berouwen die we gezegd hebben, die we gedaan hebben en dan moeten we terugnemen en dan hebben we er spijt van en dan... Ja, dan kost het ons misschien ook nog wat moeite, maar dan zeggen we het tenslotte, we hebben er spijt van, het had zo niet moeten gebeuren. Zo is God niet. God verrekent zich niet. Zijn plan met die sprinkhanen was geen misrekening. Waar die op gewezen wordt door Amos gebed, nee, nee. Wat is het dan? God verandert zijn plannen niet. God verandert zijn raad niet. God verandert alleen de uiterlijke openbaring van zijn voornemen. Toen de Heere die springhanen formeerde met de bedoeling om dat oordeel te gaan voltrekken. Toen was dat oordeel voorwaardelijk. Voorwaardelijk. Namelijk, als er voorbeden gedaan zou worden, dan zou de Heere dat niet doen. Zo doet de Heere dat menigmaal. Laat ik u dat even mogen illustreren met een citaat uit het 17e hoofd, uit het 18e hoofdstuk van de profetie van Jeremia. Dan lezen wij dit. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dus God maakt plannen om een volk te verdelgen, om een koninkrijk te vernietigen. Dat zal de Heere doen, dat kondigt hij aan. Maar, zo voegt hij eraan toe, indien dat volk over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde dacht te doen. Dus de Heere zal een land gaan verdelgen, maar als dat volk dat verdiend heeft om verdelgd te worden, zich tot de Heere bekeert en zich van zijn zonde afkeert, dan zal de Heere berouw hebben over het oordeel dat hij zal gaan voltrekken. En hij zal het niet doen. En dan zegt de Heere ook, zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. De Heere belooft, ik zal dat volk zegenen, ik zal het versterken, ik zal het bouwen en planten. Dat is een woord dat de Heere bekend maakt, een toezegging die hij doet. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had het te zullen weldoen. De Heere heeft toegezegd een volk te zegenen, maar als dat volk zich van de Heere afkeert, dan krijgt God berouw van die belofte aangaande het goede, en dan zal hij in plaats van zegen oordeel gaan brengen. Als de Heere hier bij Amos zegt dat hij gericht zal gaan brengen, dan zal de Heere dat ook zeker gaan doen. Maar dan sluit hij de mogelijkheid in dat er in de weg van het gebed, in de weg van de voorbeden nog een keer gebracht kan worden. En dan zal de Heere, wat de schrift ergens anders noemt, zich laten verbidden. En het gevolg ervan is dat de Heere het oordeel uitstelt. Ziet u de grote waarde van het gebed? Ziet u de grote zegen van een voorbidder? Dan kan zo'n voorbidder bij de Heere, laat ik het dan menselijk zeggen, invloed uitoefenen. Zoals Mozes dat deed toen hij voor het volk Israël in de bres stond. En zoals Amos dat hier doet. Ach, en dan zijn dat nog maar mensenkinderen van gelijke beweging als wij, met zwakheden en gebreken behept. Maar wat zal dan de voorbeden van die meerdere Amos weten te bewerken, als hij het voor zijn volk, in zichzelf een Jacobsvolk, opneemt bij de Heere? Als hij gaat bidden, Heere, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als hij zijn volk op zijn hart draagt, oh, wat zal die voorbidder dan zeker zijn van de verhoring van zijn beden. Dan zal de Heere voor zijn volk een bron van zegeningen willen zijn. Maar dat houdt niet, dat sluit niet uit, gemeente. Dat voorbidden van Amos en de verhoring op zijn beden, dat sluit niet uit dat er voor het volk alsnog de ernstige verplichting blijft om tot bekering te komen. Nu kan Israël, als Amos deze boodschap gebracht heeft, niet zeggen, wel, dat is dan gelukkig, Amos, en we zijn u dankbaar dat u voor ons hebt willen bidden, en nu kunnen we dan toch rustig voortleven, nu gaat de plaag van de sprinkhanen niet door, want de Heere heeft zich van zijn oordeel afgewend. Nee, nee, als Israël zo zou reageren, dan zouden ze het volledig misverstaan hebben. De voorbeden van Amos heeft overmocht, om het zo te zeggen. Maar het volk blijft toch nog onder de dure roeping van hartgrondige bekering liggen. En dat maakt de profeet duidelijk in het vervolg. Zeker voor een ogenblik heeft de Heere zich gewend van de hittigheid van zijn toorn. Het zal niet geschieden. Maar dan heeft Amos een tweede visioen gezien. Wijders deed mij de Heere Heere aldus zien. En de Heere Heere zie, riep uit dat hij wilde twisten met vuur. En het verteerde een grote afgrond. Ook verteerde het een stuk land. Een nieuwe ramp dreigt. Weer doet Amos voorbeter. Toen zei ik, Heere, Heere, hou toch op. Wie zou er van Jacob staande blijven, want die is klein. Toen berouwde zulks de Heer. Ook dit zal niet geschieden. Weer dezelfde voorbede, weer hetzelfde antwoord. God is opnieuw langmoedig. Maar dan, is het dan klaar als de Heer ook het tweede gericht heeft uitgesteld? Als de Heer voor de tweede keer de voorbede van de voorbidder gehoord heeft? Dan heeft Amos een derde visioen gezien. En in dat visioen zag hij een muur scheef gezakt. Pasloot ernaast, en dat pasloot gaf duidelijk aan hoe scheef die muur was. Maar voordat de profeet gelegenheid krijgt om te bidden, Heere, houd toch op, want wie zou er van Jacob blijven staan? Voordat de profeet het gericht kan afbidden, is het al begonnen en er is niet eens gelegenheid meer voor de voorbidder om zijn werk te doen. Ziet u? O, de Heere in zijn langmoedigheid, hij laat zich verbidden eenmaal, tweemaal. Maar Gods langmoedigheid heeft een grens en een einde. En als de grens bereikt is, dan is er geen voorbidder meer. Dan zegt de Heere zelfs in de profetie van Ezechiël, al stond Daniel voor me, al stond Noach voor me en al stond Job voor me, dan zouden ze mijn toorn tegen dit volk nog niet kunnen afwenden. Als God besloten heeft, nu is de maat van de ongerechtigheid vol en nu is bekering nog niet geschied, dan baat het niet meer of Amos er is en Noach en Daniel en Job en al de voorbidders. Ja, dan zal het gericht komen en dat zal verteren. Daarom, o voorbeden is goed. En we mogen hopen en bidden dat de Heere nog horen wil naar het geroep van onwaardigen. Maar als het bidden blijft zonder bekering, als het bidden blijft zonder vernieuwing des harten, dan kan het voor een jaar nog goed gaan en voor 2 jaar nog goed gaan. En misschien in de langmoedigheid Gods nog voor wat meer jaren goed gaan. Maar een keer heeft de langmoedigheid Gods een einde. En dan komt het gericht. En dan zal het vreselijk zijn. Daarom, ook als we bidden houden, laten we bedenken. Er moet meer zijn dan bidden. Er moet meer zijn dan voorbeden. Er moet ook waarachtige bekering zijn. In ons leven, persoonlijk. En in onze gezinnen, en in onze gemeente, en in de kerken, en in ons land en volk. Dat is het waar de Heere naar vraagt. Dat is het waar de Heere op wacht. Tot er een terugkeer zal zijn. Tot de God van Jacob. Tot de God onze vaderen. Tot de God en Vader van de Heere Jezus Christus. En dat wij hem in zijn genade voor onszelf en voor anderen aanroepen. Uit een oprecht hart. O, laat dan inderdaad ons gebed voor alle dingen een gebed zijn. Om de genade Gods in Christus. De genade ook door de Heilige Geest. Opdat er waarachtige bekering zal zijn. Terugkeer tot God. En tot zijn genade. Amen. We zingen Psalm 123, het eerste vers. Ja, Heere, laten wij zo mogen naderen tot u in het gebed. Onze ogen op u, de Heere, geslagen, totdat gij ons genadig zijt. Want, Heere, dat is het toch wat wij voor alles nodig hebben, genade. Amos heeft gebeden, vergeef toch. En, Heere, dat is het wat wij ook moeten bidden en we willen het bidden. En we vragen het u, Heere, ja, vergeef. Vergeef de ongerechtigheden. Vergeef de menigvuldige zonden. Vergeef de afwijkingen en de overtredingen die er in ons leven zijn. En laat ieder nu voor zichzelf zijn leven nagaan. En zijn hart onderzoeken voor uw aangezicht. Geef gij licht, Heere, een schijn met het licht van uw geest, met het licht van uw heilige wet in ons leven. En doe ons kennen onze verdorvenheid en onze boosheid en onze afwijkingen en ongerechtigheden. En bind het op ons hart. Dat is onze nood. Daardoor hebben wij uw gramschap verdiend. Daardoor zijn we blootgesteld aan ramp en gericht. Wij en onze kinderen. Wij en het land en het volk waartoe we behoren. Wij en de inwoners van deze wereld. Heere, we hebben allen uw oorzaak en reden gegeven om in het gericht met ons te treden. O, wij bidden u, vergeef. Vergeef de zonden die bedreven zijn met gedachten, woorden en werken. Vergeef het, Heere, om het bloed van uw Zoon. En wilt gij om Christus wil ons nog een God van langmoedigheid zijn, zoals in Amos dagen gij de sprinkhanen terugnam en het oordeel niet voltrok, wil ook in onze dagen het gericht terugnemen, inhouden. O, gij hebt er recht en reden toe om het te brengen, want de ongerechtigheid is gestegen en onze zonden zijn vermenigvuldigd en het kwaad ligt hoog opgetast, ook in ons volksleven, bij hoog en bij laag. Daarom, Heere, gij hebt alle recht om sprinkhanen te brengen of allerlei andere rampen in uw grote macht over ons te bestellen. Maar doe genadig naar uw goddelijke barmhartigheid. Ja, doe genadig verzoening over onze zonden en vergeef de ongerechtigheden. Heere, vergeef. Want wie zou er van ons overblijven? Wij niet anders dan Jacob in onszelf. Wij zo klein en nietig tegen u, de alvermogende God. O Heere, vergeef. En wil u al in uw langmoedigheid nog aan uw verbond gedenken. Ook uw verbond met Noach. Uw verbond met dag en nacht, uw verbond met de natuur. En wilt gij ook in de komende periode uw woord nog waarmaken, uw belofte vervullen, zaaiing en oogst zullen niet ophouden. O Heere, wij bidden u dat gij zo ons zegenen wilt, in uw langmoedigheid en geduld zegenen wilt, met gaven voor ons aardse bestaan. Met gaven voor ons lichaam, met gaven in gewas en arbeid. Zegen ons uit uw genadevolheid. Maar Heere, laten we daar niet bij staan, bij blijven staan. O, wij smeken u dat ge het ons allen wilt leren en er ons allen van wilt doordringen. Dat we er niets aan zouden hebben als u alleen maar geeft. Nee, laat het ons allen verstaan dat het eerste wat we nodig hebben is, Heere, vergeef. Maar ook dan, geef ons genade der bekering. Werk dat ook in ons hart. Werk dat, Heere, opdat niet alleen het gericht uitgesteld wordt voor een ander jaar of nog voor meer dan jaren, maar dat we waarlijk persoonlijk en gemeenschappelijk naar u mogen terugkeren. Dat er een terugkeer mag zijn van de weg der zonde. Dat er weer een vragen mag gevonden worden naar u, onze wetgever en onze koning en onze rechter. En dat wij voor u mogen buigen. En dat het in ons hart mag leven. En dat het ook in ons volk weerklank mag vinden. Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Zegen ons met die genade. Dat Christus bloed ons tot vergeving mag zijn. Maar dat de Heilige Geest ons ook tot bekering mag leiden. En in de weg der bekering mag leren wandelen. Ons aan uw woord en wet verbinden. Opdat wij de zonde mogen mijden en vlieden. En leren vragen naar uw wil. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. Zo willen wij ook onze beden opzenden. Onze beden voor gewas en arbeid. En dan weet u wel wat de vele noden zijn en wat ze gespecificeerd zijn. Wat ze voor onze kinderen en voor de volwassenen zijn. Wat ze voor onze vaders en moeders en voor onze jongeren zijn. Wat ze zijn voor werkenden en werkelozen. Wat ze zijn voor arm en rijk. Wat ze zijn in zieke en in gezonde dagen. Wat ze zijn in voorspoed en in tegenspoed. Heere, voorzie in al onze noden. En in al onze behoeften, maar dan eerst en voor alles, vergeef en bekeer. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het vierde vers. Het gebed des Heren vers 4. Uw wil geschiede, uw wil alleen. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.